Wat is goed leiderschap? Wat vraagt een crisis zoals de COVID-19-pandemie van leiders? En hoe zorg je dat al je collega's in een grootzakelijke organisatie jou kunnen volgen? Mijn naam is Marijke Roskam en je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Het Kamergesprek. Een onderdeel van de Kamer van Achmea, waarin het thema beschaving in balans centraal staat. We gaan op zoek naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie, maar ook tussen het welzijn van mensen en de verdeling van welvaart. Het coronavirus heeft de urgentie van die balans laten zien. En die zoektocht die start ik met Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, en Pier Eringa, CEO van Transdev Nederland. Zij delen hun visie, ervaringen en geleerde lessen in dit gesprek over leiderschap in tijden van crisis.
Zonder in zelftwijfel onderuit te gaan, is het wel goed om goed in de spiegel te kijken en een netwerk om je heen te hebben van mensen die je uitnodigt en ook uitdaagt om vooral kritisch naar jezelf te laten kijken. Dat vind ik een vorm van hygiëne.
We laten ons inspireren door een essay en een drietal vragen van journalist, schrijver en FD-columnist Maartje Laterveer.
Wat Willem vertelt klinkt als een soort schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten. En als we even naar een wat algemener niveau kijken, zien we dat op heel veel terreinen dat niet altijd zo gaat. We zien dat ons huidige economische model is gericht op winstmaximalisatie en op groei, en op aandeelhouderswaarde en dus op efficiency, output, zoveel mogelijk resultaat in zo kort mogelijke tijd en voor zo min mogelijk geld. En dan krijg je werknemers die zo efficiënt en zo snel mogelijk moeten werken. Idealiter zonder tussenkomst van andere prioriteiten, zoals het leven. En die continu met elkaar in competitie zijn. Oftewel, die continu bang zijn om rechts te worden ingehaald. En die angst overcompenseren met heel hard werken. En vooral geen vragen stellen, geen kritiek geven of anderszins blijk geven van mogelijke incompetentie. Aan de andere kant zie je leiders die als een soort helden worden vereerd omdat ze geld in het laadje brengen en dus status en macht in dat model. En helden hebben de neiging om zich los te zingen van de werkelijkheid. Ze creëren een team om zich heen van ja-knikkers, want dat is efficiënt. En ze ontnemen zichzelf eigenlijk de mogelijkheid om te leren of om zich kwetsbaar op te stellen door bijvoorbeeld om hulp te vragen of te twijfelen. En Willem zei net zo mooi dat het belangrijk is om in de spiegel te kijken, dat dat een vorm van hygiëne is eigenlijk voor leiders. Maar er zijn ook leiders die dat vergeten of die dat niet durven of die dat niet doen of die daar niet toe worden uitgenodigd.
En dan, jij zegt de controle, drang en competitie, die twee C-woorden maken dan eigenlijk veel kapot. Wat over de competitie hebben we al iets gehoord, maar wat hoor je terug over de controledrang?
Als ik nog heel eventjes mag terugkomen op je eerdere vraag over wat voor leiderschap we nodig hebben. Dat is eigenlijk wat Willem net vertelde. Leiders die teams bieden wat ze nodig hebben om te floreren en dat is veiligheid. Een veilige cultuur waarin fouten gemaakt kunnen worden en waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht. En waar een kompas is van waarden en normen waar mensen zich aan willen verbinden. En dat is misschien in de jaren 80 en 90 was dat geld en status en macht. Maar dat is de laatste jaren is dat enorm veranderd. Mensen willen zich verbinden aan meer maatschappelijke waarden. En ze zoeken meer zingeving. En als je dat als bedrijf kunt bieden, dan zul je werknemers aan je binden die loyaal zijn. En Oscar David, iemand die ik ook heb gesproken voor mijn essay, en die een heel interessant boek heeft geschreven over macht en de dynamiek van macht, die noemt die vorm van leiderschap noemt hij macht 3.0. Maar je kunt het ook moreel leiderschap noemen of dienend leiderschap.
Is dat te leren? Vraag ik ook even aan Willem. Is dat iets waar je kunt op een dag besluiten, ik hoor bij die morele leiders, ik ga me daar op een andere manier op inrichten? Of zit dat gewoon in de persoon?
Ik denk dat je het kunt ontwikkelen. Als ik wel eens praat met management trainees en dan krijg je altijd de vraag van wat heb je gedaan om je carrière zo te laten verlopen? Nou, dan biedt de eerlijkheid te zeggen dat het me ook voor een deel is overkomen. Tegelijkertijd heeft een vriend van mij wel eens gezegd, je hebt ook niks gedaan om het tegen te houden. Dat is natuurlijk ook waar. Maar het grote, als ik praat over ontwikkelen, dan bedoel ik te zeggen dat toen ik voor het eerst op eindverantwoordelijke posities terechtkwam, ik vooral heel erg bezig was met carrière maken en het ongewenste beeld wat Maartje net schetst, vertegenwoordigde. Naarmate je wat verder komt in je werkzaam bestaan en dus ook meer gezien en meer geleerd hebt En je hebt de mindset dat je ook in ieder geval dat je in staat bent om met enige afstand naar jezelf te kijken. Dan kan ik voor mezelf spreken dat er in mij natuurlijk ook de dadendrang meer rust heeft gekregen. Kom je op een gegeven moment ook in de fase terecht dat je je afvraagt van ja, wat is nu echt belangrijk?
In deze podcast nemen we remote op. Dat betekent dat iedereen vanuit de eigen huiskamer of kantoorsetting meepraat. We gaan naar Hilversum, naar Transdev. Daar kijkt Pier Eringa van achter de microfoon uit op het trein- en busstation. Wat merkt hij bij zijn bedrijf van de coronacrisis en wat voor leiderschap is daarbij nodig?
Nou, deze tijd laat wel zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. En met COVID hoe we op een andere manier na moeten denken over hoe we het in de wereld doen. En dat is de balans, denk ik, tussen aan de ene kant dat we, nou, zakelijk, financieel, dat dingen in de wereld goed lopen. Maar dat je ook beseft dat het ook anders kan lopen dan je had gedacht. En dat je in staat bent om ook te verzoberen of af te schalen of dingen anders te doen.
En als we dan kijken naar die balans, we hebben ook wel gezien dat door COVID-19 sommige doelgroepen nog kwetsbaarder worden. Dat mensen op het werk, als ze goed in hun vel zitten en kunnen floreren, dat goed gaat. Maar ook wel de andere kant op, dat het moeilijker is. Hoe is dat de afgelopen weken en maanden bij Transdev gegaan?
Ja, kijk. Ik heb een aantal functies gedaan in het publieke domein, nu in het openbaar vervoer. En je ziet dat het openbaar vervoer een flinke opdonder heeft gehad door COVID. Omdat we aan de ene kant zijn blijven rijden om de boel op gang te houden in de samenleving. De andere kant dat mensen gewoon niet in de bus of trein of metro komen. Nog steeds niet. We zitten op dit moment op ongeveer 50% van alle reizigers ten opzichte van vorig jaar. Dus de helft minder. Ja, en dat betekent wel wat. Dat betekent dat veel mensen dus thuis blijven. En dat is voor een deel omdat ze bang zijn. Voor een deel omdat ze op een andere manier werken en meer thuis gaan werken. En dat betekent ook iets voor onze mensen. Dus ik heb nu gesprekken met onze buschauffeurs. En die vinden dat toch wel lastig. Maar ze zien het ook wel dat ze met lege bussen rondrijden. Dat we moeten nadenken over minder bussen en dus ook minder buschauffeurs. En dat geeft wel ongerustheid en ook angst bij mensen.
Ja, en hoe neem je daar voldoende de tijd voor? Want wat ik heb begrepen is ook dat je in zo'n COVID-periode bijna een militaire operatie hebt. En dat je soms ook directief en heel snel moet schakelen. Hoe zorg je dan dat die menselijke maat in balans blijft?
Ja, nou kijk, soms moet je militair zijn. Vaak kom je goed weg met de menselijke maat. Maar als het gaat om veiligheid voor reizigers en veiligheid voor onze mensen, onze chauffeurs vooral, dan is dat wel vrij militair. Dan is dat heel strikt met werkinstructies en zo moet je doen. Daar zit niet zoveel menselijke maat bij, omdat we vinden dat we daar heel gedisciplineerd zelf moeten werken om onze mensen te beschermen en om de reizigers te beschermen. Als het gaat om hoe kom je deze moeilijke tijd door en zorg voor mensen over behoud van baan. Over hoe gaat het nu verder met ons in het openbaar vervoer. Hoe gaat het verder met de baanzekerheid, dat de schoorsteen kan blijven roken, hypotheek kan worden betaald. Ja, dan kruip ik er wat dichter op. En dan zie je mij nu veel filmpjes maken. Ik schrijf veel mails en veel koffiedrinkmomenten bij onze vestigingen en dat er dichterbij.
Want toen je de overstap maakte naar Transdev, zei ik wil meer contact, wil dichter op die reiziger. Maar betekent dat automatisch ook dichter op personeel? Welk gesprek of wat voor situatie heeft dan indruk gemaakt in de afgelopen weken?
Nou, een mooi voorbeeld. Ik was 2 weken geleden in Alkmaar en zat ik in de koffieruimte van chauffeurs. En dan heb je senioren chauffeurs die tegen hun pensioen aan zitten en jonge mensen die net hun carrière beginnen, hun buschauffeursdiploma rijbewijs hebben gehaald en een papier hebben. En die dan bij ons zijn gestart en zoiets hebben. Ja, ik ben nu net gestart, maar ben ik er wel zeker van dat ik bij jullie kan blijven werken? Dus die hebben zoiets van, ik heb een mooie baan, buschauffeur, altijd al willen worden, hartstikke leuk. Is ook een fantastische baan. En nu is de zekerheid even weg. En dan toen dacht ik, en dan zijn er oudere chauffeurs die zeggen, nou, wij willen eigenlijk wel eerder met pensioen, zodat de jongeren aan de slag kunnen. En dat zet mij wel aan het denken. En dat zal ook straks gesprek zijn met de vakbond. Dan kunnen we iets regelen dat misschien er een oudere regeling komt, dat de oudere chauffeurs net iets eerder met pensioen kunnen, dat dat betaalbaar wordt voor hen en voor ons. En dat we daarmee jonge mensen de kans geven om het vak, om in een vak te rollen wat ze graag willen.
De crisis heeft dus een fikse impact, zowel zakelijk als op het persoonlijk vlak. Meer dan ooit hebben we daarom volgens het essay van Maartje leiders nodig met feminine eigenschappen. Maar wat versta je er eigenlijk onder?
Nou ja, als je dan feminien leiderschap zou omschrijven als leiderschap wat meer gericht is op empathie en op samenwerken, dan creëer je daarmee dus een cultuur die minder is gericht op controle en competitie. En als we daar naar die twee factoren kijken, dan zie je dat als er veel controledrang is, dan is er veel micromanagement. En daarvan is wel bewezen dat dat de autonomie van medewerkers aanzienlijk verkleint en dat het gevoel vergroot dat ze niet op hun kunnen en op hun inzet worden vertrouwd. En dat geeft een onveilig gevoel en dat dooft de werklust en de creativiteit. En de negatieve impact daarvan is zo enorm dat het volgens onderzoek tot de top 3 redenen behoort waarom werknemers weggaan. En je zou dus kunnen zeggen dat feminien leiderschap zo kan zorgen voor een bedrijfscultuur waarin werknemers floreren. Want ze floreren als ze de ruimte krijgen en ze komen met de beste ideeën als ze verantwoordelijkheid krijgen. Dus als ze vertrouwen krijgen en ook als ze mens kunnen zijn.
En dat betekent dus ook dat ze dat ook weer meenemen naar de thuissituatie, naar hun maatschappelijk middenveld waar ze misschien in zitten.
Ja, heel concreet gezien blijkt ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld een groot probleem in bedrijven is dat er nog steeds die traditionele rolpatronen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat veel mannen daar ook wel aan willen ontsnappen. En dat ze bijvoorbeeld ook vaderschapsverlof willen opnemen om voor hun baby te zorgen, voor hun kinderen, voor hun gezin. Maar dat bij mannen veel minder wordt geaccepteerd dan bij vrouwen. En dat mannen dat niet doen. Het promotieonderzoek van vorig jaar blijkt dat maar 11% van de vaders het verlof opneemt wat ze zouden kunnen nemen, waar ze recht op hebben van hun bedrijf of van de wet. En de groepsdruk speelt daarbij een grote rol. Dus ze voelen dat ze dat niet kunnen doen, dat ze dan minder kans hebben op promotie, maar ook dat ze minder voor vol worden aangezien. En uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat als zij een leidinggevende hebben die het goede voorbeeld geeft, dus die tijdelijk 4 dagen werkt als er kinderen zijn, of die expliciet zegt tegen de werknemers dat ze het heel belangrijk vinden dat ouders ook voor hun kinderen zorgen en dat het echt niet erg is en dat je best even een tijdje wat minder kunt werken, dan zie je dat ook mannelijke werknemers wel dat verlof opnemen. En zo zie je een sneeuwbaleffect, want hoe meer mannen zo'n vaderschapsverlof op zouden nemen, hoe minder die cultuur ontstaat dat raar is als man om dat te doen.
En daar is een veilige cultuur voor nodig. Iets waar Willem al sinds jaar en dag aan werkt.
Ik denk dat het feit dat ik ook voor corona investeer in een vorm van persoonlijk contact met de mensen die leiding geven aan Achmea, dat is iets is waar ik nu natuurlijk ook profijt van heb. Maar ik werk al heel lang op een manier dat iedereen die bij ons directeur of een directiepositie komt, dat zijn een stuk of 70, iedereen die nieuw het bedrijf binnenkomt, daar maak ik een afspraak mee en daar drink ik dan een kopje koffie mee. En veel van die nieuw binnenkomende mensen die denken dan, goh, ik heb een afspraak met de voorzitter, spannend. Dat zie je ook dan wel eens aan de gezichten. Maar ik kan me zelf nog zo goed herinneren hoe het voor mij was in dat soort rollen. En dan is de opening altijd, ik heb geen agenda, ik vind het leuk om je te leren kennen, ik vind het leuk om iets over mezelf te vertellen en ik vind het leuk en ook belangrijk om te weten wat voor soort mensen leiding geven aan Achmea. Het feit dat je dat doet en je gaat daarna in tijden van crisis opnieuw bellen, dan heeft dat in ieder geval niet een kunstmatig karakter en roept dat gevoel ook niet op. Dus ik denk dat dat het effect daarvan groter is als het onderdeel is van een consistente manier van werken.
Nog even terug naar het essay en de coronacrisis. Uit de verschillende sectoren hoor je dat de uitbraak van corona aan de ene kant zorgde voor meer werken vanuit vertrouwen, want thuis en autonoom, En aan de andere kant dat leiders soms in een bijkans militaire operatie belanden vanwege die gezondheid en veiligheid. Maar dat directieve, dat bijkans militaire, is niet direct fout volgens Pier.
Die militaire wereld heeft toch wel die twee kanten hoor. En de kant van militair en niet nadenken en gewoon uitvoeren. Maar er zit ook heel veel vrouwelijke en zachte elementen in met zorg voor elkaar. Maatje zijn, vriendschappen en zo. Dus er worden, je moet ook wel oppassen hè, dat je stickers plakt. En ik geloof zelf erin dat allebei nodig is. En dat het een waardevolle toevoeging is om niet alleen die harde zakelijke kant te hebben, maar ook aandacht voor luisteren naar elkaar, contact hebben met elkaar. Dus dat beide kwaliteiten nodig zijn. Ik vind het ook belangrijk dat we meer mensen met de kleur en vrouwen in de uitvoering zien, maar ook dat ze de stap maken naar leidinggevende functies. En dat gaat vrij langzaam. Dus daar
wat mis je daar dan aan? Waarom zou dat goed zijn? En B, waarom gebeurt het nog niet?
Nou, even een voorbeeld. Ik zit in de Raad van Toezicht van bijvoorbeeld de Raad van Toezicht Amateurvoetbal KNVB. En daar hebben we nu een Marokkaanse collega bij. En het is een slimme man. Het is een hartstikke leuke man. En er kwam bijvoorbeeld ook op het thema, hoe betrekken we nou ook mensen van andere culturen meer bij voetbalclubs? En dan zegt hij, ja. Maar als het gaat om bijvoorbeeld Marokkanen en je wilt graag dat ze ook actiever worden op de club, dan moet je niet wachten tot ze komen, want ze komen niet uit zichzelf. Bij ons is de cultuur dat je gewoon moet zeggen, jij moet bardienst doen of jij moet dit doen. En dan denken wij, nou. Kun je dat zomaar zeggen tegen ze? En dan zegt hij gewoon heel nuchter, ja, dat moet je zo doen, want anders werkt het niet. En dan blijven ze gewoon, dan krijgen ze er nooit actief bij. Nou, zo'n insteek is natuurlijk fantastisch leerzaam ook dan voor ons om te kijken, als je dus meer mensen wilt betrekken en ook met andere culturen te maken krijgt, dan moet je misschien ook de stijl variëren. En dat kan op het ene plek dat je wat zachter moet zijn, meer aandacht en vriendelijk. Maar het kan ook best zijn dat je gewoon wat rechter voor de raap kunt of moet zijn bij anderen. Nou, dat is de waarde van mensen in je team hebben, die daar gevoel bij hebben, die daar kennis bij hebben, zodat je in staat bent om ook gewoon beter te sturen.
In het essay van Maartje gaat het vervolgens over twee scenario's. Een negatief scenario waarin de polarisatie en kloof tussen mensen steeds groter wordt. En een scenario waarin we, ook ingegeven door deze crisis, toewerken naar een beschaving in balans. Waar gaan we heen?
Als je niet het gevoel hebt dat die grote crisis die in slow motion op ons afkomen, dat die goed zullen worden gehandeld, dan is het eigenlijk, ons hele bestaan staat dan ter discussie. Dan weten we gewoon niet meer of we het wel gaan redden met z'n allen. En die angst die maakt volgens mij dat mensen boos worden en egoïstisch en in hun eigen groep willen schuilen. En dat die groepen tegenover elkaar komen te staan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de leiders die nu deze bedrijven en deze wereld leiden, dat die op een bepaalde manier zorgen voor veiligheid. Dat ze die angst op een bepaalde manier niet weghalen, maar erkennen en daar een luisterend oor voor bieden. En dat ze het gevoel geven aan mensen dat ze ertoe doen. Dat niet alleen die systemische component belangrijk is.
Mijn rol is in de agendavoering ook veel ruimte te bieden voor het maatschappelijk perspectief. En eigenlijk is de coronatijd waarin we nu leven, geeft ook weer een extra impuls aan het creëren van die balans. Want toen wij zijn gaan communiceren over de coronaperikelen, dan praat je natuurlijk over, kunnen we onze klanten blijven bedienen, maar kunnen we ook medewerkers goed laten functioneren. En er zijn een aantal dimensies waar we naar gekeken hebben, natuurlijk ook het financiële perspectief. Maar we hebben heel bewust ervoor gekozen ook een werkstroom te formuleren die kijkt naar onze maatschappelijke impact. En wij hebben ervoor gekozen om als financiële dienstverlener ook te kijken naar die groepen in de samenleving die juist in tijden van corona het niet zo makkelijk hebben. Dus er zijn projecten gestart om scholen te helpen en te voorzien computers, want het is zeker niet zo dat alle scholen daar voldoende over kunnen beschikken. En als je op afstand moet werken, is het wel handig als je zo'n ding hebt. We zijn met business partners ook initiatieven gestart om dak- en thuislozen te voorzien van hulppakketten en hygiënematerialen. We hebben mensen vrijgesteld om meer aan mantelzorg te kunnen doen. We hebben mensen die een BIG-registratie hebben vrijgemaakt om in de zorg actief te worden. Dus er is een groot scala van initiatieven ontstaan die gerelateerd zijn aan het Achmea-bedrijf. En we hebben dat gewoon min of meer als vanzelfsprekend mogelijk gemaakt. En overigens zijn ook heel veel initiatieven uit het bedrijf van de medewerkers zelf gekomen, die ik minstens zo waardevol vind. En ik denk dat dat zijn oorsprong vindt in het feit dat die ruimte er altijd is geweest en nu gewoon in deze tijd extra benut is.
Ik kijk vooral ook van, ja, wat kun je in je eigen omgeving dicht bij huis, waar kun je het verschil maken? Tans Def heeft in ieder geval, hij hangt hier op mijn kamer. Wij zijn een mobiliteitsorganisatie en wij willen mobiliteit voor iedereen. Dat betekent dat iedereen de kans moet hebben om te reizen, om op pad te gaan en niet aan huis gebonden zit. Dat is een belangrijke waarde van het bedrijf. En dat is wel mooi, want dan ga je dus niet alleen voor geld verdienen en omzet draaien. Maar je gaat je vindt het belangrijk dat mensen de gelegenheid hebben om op pad te gaan. En de een kan dat om dat je een auto heeft en voorzieningen heeft en geld om te doen. En mensen die minder geld hebben, die zijn afhankelijk van de bus en openbaar vervoer. En je moet dus heel voorzichtig zijn om zo'n voorziening weg te snijden uit de samenleving. Dus zeg maar in mijn eigen rol nu vind ik het belangrijk om dat we ook mee blijven denken. Dat mensen van alle niveaus in staat zijn om op bezoek te gaan bij familie. Om op pad te gaan. En daar kun je vanuit openbaar vervoer, en daarom heet het ook openbaar vervoer, een mooie rol in spelen.
Ja. Als we dan nog kijken naar wat daar wellicht beter kan. En je bent resultaatgericht, dus dat zal vast altijd voor in het hoofd zitten. We zien veel mensen die, nou ja, de have en de have nots. Er is een groep mensen die moeilijk mee kan doen, die niet kan lezen en schrijven. Ja. Die al in de war raakt van een reisapp, hè, hoe je dat dan invult. Wat voor verdergaande ideeën zijn er richting die toekomst om dat werkelijk voor iedereen te maken?
Nou, kijk, ik woon op een klein dorpje. Op de Veluwe, er wonen 300 mensen. En daar helpt natuurlijk wel als je een beetje zorg voor elkaar hebt. Dus je kunt. Ik vind ook wel dat we niet alles bij de overheid moeten neerleggen. Maar je kunt ook zeggen, we zijn weer in staat om gemeenschappen te creëren. En dat kan natuurlijk wel. De overheid kan het wel helpen, stimuleren en organiseren. Dat we ook zeggen van, kan eens iemand even een boodschapje doen of iemand meenemen of even een maaltijd koken. Dus daar kun je grote verhalen en grote beschouwingen over houden. Maar als
en als ik daarop aan mag haken, wat je ziet bij het voorbeeld van Achmea, wat Willem ook wel verteld is. Ja. Ja, wij gaan toch ook als Achmea ons begeven in die gemeenschappen, kijken waar de gaten vallen, waar we onze eigen mensen ook, waarvan ze zeggen, daar willen we iets aan doen, dat we die mensen ook de ruimte bieden. Ja, is dat lastig als Transdev of is dat ook wel te doen?
Nee, dat is zeker te doen. Kijk, als wij zouden zeggen bijvoorbeeld, doe even wild. Wij doen ook taxibusjes voor mensen die het te moeilijk hebben. De WMO, mensen die in de WMO zitten. Kijk, ik heb dat nog niet voor elkaar. Maar als de regel is, ja, een taxichauffeur die blijft buiten staan en mensen moeten op tijd zich melden bij het busje, kun je ook denken van, nou, er zijn misschien ook mensen die het lastig hebben, die het fysiek lastig hebben. Ik ben een wild idee. Stel dat wij chauffeurs hebben die heel goed steunkousen even zouden kunnen aanleggen. En even de trap op gaan of een huis binnengaan en de deur open gedaan wordt. En zeg maar even het stapje extra zetten. Dus in plaats van dat je je domein bevecht in de zin van, daar hier ben ik niet verantwoordelijk voor, dat je op zoek gaat van, kunnen wij het metertje meer, het stapje meer doen, waardoor we het verschil kunnen maken. En dat hoeft niet ineens in hele grote dingen te zitten. Maar dat zou al heel veel schelen.
Want ik noteer de woorden onorthodox en creatief. Zelf benoemd bij jouw leiderschap. Is dit een idee wat nu oppopt in zo'n podcastopname? Of heeft dat al wat een verdergaande
Nee. Ja, ik concentreer me nu vooral op het gesprek, snap je? En mijn gedachten zijn alleen maar dit gesprek en die bellen en andere dingen.
Oh, wat een mannelijke goede focus. Ja.
Ja, zo is het, hè. Dank voor het compliment. Maar of het was juist geen compliment. Nee, ik ben wel op zoek ook met onze mensen naar... Hoe kunnen we dingen beter, slimmer doen? Nou, een mooi voorbeeld is denk ik, en dat is niet de verdienste van Transdev, dat we zeggen, er zijn gebieden in openbaar vervoer die zijn niet rendabel, kunnen niet rijden. En daar rijden nu buurtbussen. En hoe wordt dat gedaan? Dan leveren wij de busjes en we leiden wat vrijwilligers op. En die rijden die busjes. Dat is een uniek systeem. Volgens mij zelfs op de wereld dat we dat doen. Omdat het te duur is dat wij er rijden, dat kan ook niet. Kan niet uit, maar dat we zeggen, het kan wel uit als we de busjes leveren en vrijwilligers zorgen dat mensen heen en weer gereden kunnen worden. Nou, dat vind ik mooie initiatieven die maken dat je buiten de kaders treedt en toch dingen mogelijk maakt.
Dank Maartje Lateveer, Pier Eringa en Willem van Duin voor het delen van jullie visie op leiderschap in crisistijd. In aflevering 2 gaan we dieper in op de betekeniseconomie.